Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij Hello Radio. In deze tijd van het jaar denken we natuurlijk aan heel veel warmte, liefde en gezelligheid. Want het is the most wonderful time of the year. We praten vanmiddag met Maureen Hamel-Held en Lucia van Kallam. Deze dames werken vanuit een nieuw zorgconcept genaamd Amazone Thuiszorg. We zullen insteken op de behoeften en hun visie van zorg op maat. Vandaag is ook de vierde aflevering van onze reeks over Zirus, de organisatie die hulp biedt bij bedoeld en onbedoeld zwangerschap en begeleiding bij jonge en tienermoeders. In de studio hebben we vanmiddag Radboud Visser te gast. Hij is directielid bij de matchmakingorganisatie Mens en Relatie en vertelt ons straks over de weg naar de perfecte match.
Nou Monique, dat klinkt spannend. De luisteraar zit er al helemaal klaar voor. Bij ons is ook Lieselotte Visser. Zij is directielid van Mens en Relatie en zij is ook psycholoog en auteur van het boek Ja, ik wil. Het belooft weer een interessante uitzending en deze starten we zometeen met Mens en Relatie. Tot zo!
Radboud, welkom. En Lieselotte, jij ook hartelijk welkom.
Dankjewel.
Leuk dat jullie hier vanmiddag bij ons in de studio zijn. En ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen, zoals ik gebruikelijk ook doe. Want jullie bestaan al zeker 30 jaar.
Ja, dat is 33 jaar.
33 zelfs.
Ja, 3 keer 11.
Zo.
11-11 was Singles Day. Dus ja. We zitten nu in ons beste jaar, denk ik.
Ja, fantastisch, inderdaad. Maar hoe zijn jullie destijds gestart?
Ons moeder, wij komen uit het zuiden.
Ja.
We zijn eigenlijk oorspronkelijk geboren in Amsterdam. En mijn ouders zijn daarna naar het zuiden verhuisd. En mijn moeder is daar op een gegeven moment met Mens en Relatie begonnen. Eerst alleen. En ze kwam al heel snel handjes tekort. Toen heeft ze Lieselotte erbij gevraagd. En een aantal jaren daarna heeft ze mij er ook bij gevraagd. En zo zijn we doorgegroeid tot directie. En ondertussen hebben we een bureau met 40 consulenten verspreid over heel Nederland. En 10 mensen op kantoor.
Zo, nou dat is echt een heel eind verder natuurlijk.
Ja.
En met 40 consulenten.
Ja.
En dat zijn allemaal dames?
Dat zijn allemaal dames op dit moment. Ja, het is niet altijd zo geweest hoor. Af en toe hebben we ook heren die dit werk doen. Maar ja, hoofdzakelijk zijn de dames die dit heel goed kunnen.
Nou,
ja.
Superleuk. Het is goed om te horen natuurlijk. Wat is relatiebemiddeling eigenlijk precies?
Relatiebemiddeling is je klant heel goed leren kennen. Dus wij komen bij de mensen thuis. We kruipen in de huid van onze cliënten. We willen alles van je weten. Wie je bent, wat je gedaan hebt, je relatieverleden. Wat je wakker maakt, wat je passie is. En daarna gaan we op ons kop staan om daar een leuke partner bij te vinden.
Ja, precies.
En op die manier brengen we mensen bij elkaar, met elkaar in contact. En dan hopen we dat het klikt en dat ze een relatie kunnen beginnen. En ook daar proberen we natuurlijk mee te helpen. Want
hoe doen jullie dat?
Mensen moeten met elkaar in contact komen. En ja, als je 20 of 30 jaar getrouwd bent en je bent niet meer aan het puberen. En je bent gewend dat je toen dat tijd in die kroeg kwam en daar contact legde. Het gaat tegenwoordig heel anders. Je bent veel ouder, je hebt allemaal bagage bij, je hebt kinderen, je moet overal rekening mee houden. Dus je moet op een andere manier contact maken en op een andere manier, je dag indelen en je contactuele vaardigheden, noem maar op.
Ja.
En Lieslot zal dadelijk uitleggen hoe we dat pogen te doen.
Ja. Nou, ik wil eerst nog even, jij zei van, we zijn allemaal ouder geworden. Hè? Als je ouder wordt, verandert het.
Ja.
Maar de maatschappij is ook enorm veranderd. En dat is voor ons gebied voor de liefde niet altijd even handig.
Alles dat de maatschappij is veranderd.
Ja, we zijn allemaal veel sneller geworden.
Ja.
Maar dus ook veel sneller qua oordelen. Mensen zitten in de trein op hun telefoontje te kijken naar foto's. Swipen ze weg, want het spreekt niet aan.
Ja.
Ze komen iemand tegen. Binnen 5 minuten denken ze dat is wel of dat is niet iemand. En ze zitten er gewoon vaak heel erg naast met hun snelle oordeel, waardoor heel veel mensen de juiste partner niet herkennen.
Ja,
waardoor
precies.
Mensen en heel lang ongewenst alleen zijn, ook heel vaak de verkeerde partner kiezen. Dus heel veel echtscheidingen tot gevolg. Dus ook maatschappelijk zitten we wel met een probleem, waar we hebben mensen in relatie als het ware tegen de stroom ingaan. Wij doen persoonlijke bemiddeling. Wij nemen heel veel tijd voor de mensen. En wij verwachten ook dat de mensen de tijd nemen voor de bemiddeling, voor ons. We schrijven mensen in, niet voor een week, niet voor een maand, maar voor minstens een jaar en soms nog langer.
Voor zolang als het nodig is.
En we willen ook dat ze de tijd nemen om elkaar te leren kennen.
Ja.
Niet binnen 10 minuten bepalen, die bevalt me wel of die bevalt me niet. Want zo werkt het niet als je op zoek gaat naar iemand voor een duurzame relatie.
Maar er is toch wel een trend ook geweest, hè, van bijvoorbeeld dat speed dating. Dat, ja. Nou ja, een paar jaar terug was dat echt helemaal hot natuurlijk. Ik ben daar helemaal niet in thuis. Ik heb wel eens wat gezien op televisie en zo. Maar want als ik jou zo hoor, zeg je van nou ja, dat is eigenlijk helemaal 3 keer niks.
Dat hebben wij. Wij organiseren ook speeddate-avonden, maar dan als entertainment. Oh. Gewoon om gelijkgestemden te ontmoeten. Dat is heel leuk. Je zit in hetzelfde schuitje. Maar het is niet bedoeld om een partner te vinden. Als je een partner wil vinden met wie je over 10 jaar nog gelukkig bent. Want dat is wat wij beogen. Hè? Als je een relatie hebt van 1 jaar, 1,5 jaar. Dat is nog geen duurzame relatie.
Ja, dat is een leuk begin.
Dat is een leuk begin. Wij willen graag mensen helpen, een duurzame relatie. Wij geloven ook echt dat dat goed is voor de mens en voor de maatschappij.
Tuurlijk. Ja.
Dus, en als je dat wil, dan gaat het niet om uiterlijkheden en oppervlakkigheden. Dan gaat het om dieperliggende waarden, normen, toekomstbeeld, idealen. En om hoe je in interactie met elkaar bent. Hoe je het hebt samen, hoe jij je voelt. Kan jij met iemand 1 week lang samen zijn en gewoon 1 week lang ontspannen zijn? Of loop je voortdurend op je tenen?
Nou ja, dat zijn inderdaad wel dingen die heel erg spelen nu in deze maatschappij. Het is allemaal wat sneller. Hè? Mensen zijn, die willen gewoon heel snel instant gratification hebben.
Ja.
Instant gratification,
ja, en
dat is echt de norm.
In de liefde niet. Die instant gratification, dat zorgt ervoor dat mensen snel van de ene naar de volgende hoppen. En je krijgt dan nooit die diepgaande liefde die nodig is voor echt relatiegeluk.
Ja, precies. Maar vroeger was het toch ook wel zo. Ik bedoel, je liep een bar binnen of een discotheek of noem het maar op. En je zag iemand en je ziet soms van een afstand al van de ogen flitsen heen en weer. Je kijkt naar elkaar en je denkt, nou, dat is hem. Of dat is ze. En dan ga je met elkaar even in gesprek of dansen of wat dan ook. En vervolgens, je hoort ook wel van die verhalen dat soort relaties gewoon echt ongoing zijn tot trouw aan toe.
Nee, dat zijn de grote uitzonderingen. Dat zijn de verhalen
dat zijn uitzonderingen
waar de
dus.
Films en de boeken over gaan.
Ja.
De echte mensen, als je nu mensen spreekt, want dat doe ik natuurlijk vanuit mijn vakgebied geregeld, die 40 jaar of langer getrouwd zijn, dan zijn dat heel andere verhalen. Dan zijn dat verhalen waarbij ze elkaar vanuit de verte al heel lang kenden, omdat het een vriend van de broer, van de neef, van de oom was.
Oh, ja.
Waarbij de een de ander helemaal niks aanvond, maar die ander bleef volhouden. En nou ja, om er vanaf te zijn, toch maar een keer mee uitgegaan zijn. En na 1 jaar lang sloeg de vlam in de pan. En die zijn 40 jaar samen.
Ja.
Dat zijn de verhalen die je echt hoort van de mensen die heel lang samen zijn.
En dan kom je dus terug op dat stuk van eerst eigenlijk elkaar leren kennen. Hè? Want dan ben je alweer een heel stuk verder. Ja. Maar daarin pakken jullie dat dus op nu als bemiddelingstraject, als het ware.
Ja, en het essentiële is dat wij selecteren op de dingen die op lange termijn van belang zijn.
Ja.
En niet of iemand de verkeerde sokken aan heeft.
Of de foute onderbroek. Ja.
Nee, of kleding die je niet aanspreekt. Want dat zijn dingen die zijn zo makkelijk te veranderen.
Ja, maar ja, dat is wel iets wat volgens mij heel vaak speelt. En ik denk ook niet dat het iets is per se van deze nieuwe maatschappij, hè, om het maar even zo te noemen. Omdat mensen toch vaak wel op het eerste oog zoiets hebben van, nou, bevalt die persoon? Oh ja, nee, die heeft te veel gel in
zijn
haar.
Nou, ik zit nu 33 jaar in het vak.
Mm-hmm.
En ik weet nog, 20, 30 jaar geleden was het, oh, die spreekt me aan. Die heeft zo'n lieve blik in zijn ogen.
Ja, ja.
En dat is iets anders dan, oh, die spreekt me aan, want die heeft het goede merk schoenen.
Ja, ja.
Dat is echt een wezenlijk verschil.
Dat is zeker een wezenlijk verschil, absoluut. Jullie zijn trouwens ook nog een familiebedrijf.
Ja, hè? Klopt.
Dat is echt heel erg mooi. En ook iets wat in deze maatschappij niet meer zo heel erg vaak voorkomt. De duurzame bedrijven, hè, familiebedrijven die er zijn, die bestaan al heel lang. Maar nieuwe duurzame bedrijven die vanuit de familie ontstaan.
Nou, ik denk dat het nog wel heel veel voorkomt. Alleen het zijn niet de bedrijven die de pers halen en die shiny zijn. En hetzelfde met het verhaal over welke relatie slaagt. Welk verhaal wil je het leukst om te vertellen? En het is altijd dat flitsende verhaal.
Ja.
En die flitsende ondernemers die heel snel iets neerzetten en grote winsten maken. Dat is allemaal heel flitsend. En zo geldt het, denk ik. Ik denk dat erachter een hele grote groep mooie bedrijven zitten. Mooie familiebedrijven die hele goede dingen doen.
Ja.
En die ook gaan voor continuïteit en niet voor een eendagsvlieg of eendagswinst.
Nee, precies. Nee, maar omdat het natuurlijk best wel moeilijk is als familiebedrijf om ook lekker goed door die deur te blijven lopen met elkaar. Hè, ik kan me zo voorstellen dat ook heel erg belangrijk is. Want wat is bij jullie die drijvende kracht?
Ik denk dat het helemaal niet zo moeilijk is. Ik denk juist dat het makkelijke, we moeten samen door die deur heen.
Je
moet. En in andere bedrijven kun je makkelijk afscheid nemen van iemand. En bij ons kan het niet, want op het kerstdiner zitten we toch weer tegenover elkaar.
Ja,
dus
ja.
Dat is een wetenschap die we hebben. Dus op die basis kunnen we net zo goed alles eruit gooien. En het iedere keer gewoon even uitpraten als we het niet met elkaar eens zijn.
Ja.
En we hebben natuurlijk wel helder dat er één kapitein op het schip moet zijn. We moeten één koers varen.
Ja.
En dat houdt in dat ik dan, als ik de koers bepaal, dat wel heel goed uit moet leggen. Dat ik Lot wel meekrijg. Anders krijg ik met dat kerstdiner weer op mijn donder van mijn moeder.
Dus, of in de Sinterklaas-surprise. Nee, maar het grappige is wat jij nu zegt. Dat toevallig, we hebben vorige week afscheid genomen van een consulent die 29 jaar consulent is geweest. We hebben ook een medewerker die daarbij was, die dan nu 27 jaar is. En ze zei van, ja, ik voel me echt onderdeel van de familie. En het mooie van een familie is dat je altijd op elkaar kan rekenen.
Ja.
En als je dat dus met je medewerkers ook hebt, hè, als onderdeel van de familie, dat maakt je zoveel sterker. Je hoeft geen masker op te houden. Als jij je niet lekker voelt, dan voel je je niet lekker. Maar je doet gewoon je werk, want je wil een ander niet in de steek laten. De sfeer is wezenlijk anders op een familiebedrijf.
Ja.
Want ze zijn er allemaal voor die cliënt. We weten allemaal waarvoor we het doen. Dus ja, je hebt allemaal die richting heel helder.
Ja.
Wij willen dat er, hè, wij zeggen altijd op ieder potje past een deksel. Het is even soms zoeken, weet je.
Ja, maar soms het zoeken.
Het is wel iets waar je met z'n allen gaat. En dat maakt het juist weer makkelijk, ook als familie. Wij hoeven geen disputen te hebben, want we vinden het belang van het bedrijf gaat voor.
Overigens, ten alle tijden natuurlijk.
Overigens, we zijn met z'n drieën, we zijn met z'n tweeën directslid, maar we hebben nog een jongere broer en die zit ook in het bedrijf.
Oh, oké. Okay.
Dat we die ook nog even aan de aandacht geven
Sebastian.
Die hij verdient.
Sebastian. Ja. En wat doet Sebastian?
Sebastian is pedagoog, dus hij houdt zich binnen mensenrelatie bezig met de e-learning systemen. Dus om cliënten te helpen hebben we e-learning systemen, coaching geven. En dat geven we zowel aan cliënten als aan consulenten.
Ja.
En die maakt hij.
Oh, wat goed.
Lieselot, Radboud had het net over communiceren, communicatie, dat heel belangrijk is in familiebedrijf. Ja, je moet wel zo natuurlijk, hè. Je bent op elkaar aangewezen. Maar hoe belangrijk is communicatie voor jullie klanten?
Nou, wezenlijk belangrijk. Ik geef niet voor niets heel veel workshops voor cliënten en maak videofilmpjes en heb een boek geschreven.
Ja.
Omdat, kijk, wij kunnen een partner voor iemand zoeken.
Ja.
Die stel je aan elkaar voor. Maar vervolgens zullen ze een succes van de kennismaking moeten maken. En een succes van het opbouwen van de relatie.
Ja.
Dus in de eerste stap, dat kan de consulent voor je doen. Maar stap 2 en 3, daarvoor heb je contactvaardigheden en relatievaardigheden nodig. Dus daar hebben wij ook allerlei programma's voor om mensen daarin te ondersteunen.
Maar dat is best wel moeilijk, hè? Want als we alleen al kijken naar het verschil tussen hoe mannen en vrouwen omgaan met communicatie.
Mm-hmm,
hè? Er zijn boeken geschreven. Hè? Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Alleen al dat.
Ja.
Dan heb je ook verschillende culturen, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, verschillende belangen en wat ze allemaal uit het leven willen halen. Hoe doe je dat dan? Hoe kan je ervoor zorgen dat je succesvol bent in wat je doet?
Wij beginnen met een consulent, een persoonlijke consulent die regionaal actief is. Al haar cliënten persoonlijk kent. Dus alle onderlinge verschillen tussen man en vrouw die al zijn. In de groep mannen zijn de verschillen denk ik veel groter. Jonge mannen, oude mannen, noem maar op. En iedereen wil persoonlijk aangesproken worden en moet ook advies op maat krijgen.
Ja.
En dat is wat wij leveren. We leveren voor iedere cliënt maatwerk. En dat kan omdat we persoonlijk in gesprek gaan. We zitten meer dan 2 uur tegenover iemand. En hebben dan 1 jaar lang contact met iemand. Minimaal 1 jaar. En gedurende het jaar gebeuren er allemaal dingen. Persoonlijk, maatwerk, consulent richting cliënt.
Goh, dat klinkt inderdaad wel heel goed. En ik denk ook dat die persoonlijke bemiddeling best heel erg belangrijk is. Desondanks zijn er wel ontzettend veel bureaus of dating sites dan. Hè? Want heel veel gebeurt natuurlijk ook online. Er is een bepaalde periode geweest dat er echt een explosieve groei daar ook in is gekomen. Waar denken jullie dat aan ligt?
Nou, op een dating site kan degene die wil daten kan heel veel werk zelf doen. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat het niks kost. Want Wat jij doet, kost voor die dating site niks. Het nadeel daarvan is, een van de problemen die daarmee is dat je alles zelf invult.
Ja.
Nou, ik vind mezelf echt gedisciplineerd, opgeruimd, netjes, verzorgend. En dat vind ik echt van mezelf.
Ja, dat vind ik ook van mezelf.
Maar mijn vrouw vindt van niet.
Ja.
Dus waarschijnlijk als wij allebei een profiel in zouden vullen over mij, dan zouden we twee totaal verschillende profielen krijgen.
Ja.
En dus het systeem op zich kan heel goed werken. De groep, dus het bij elkaar brengen van heel veel singles, dat werkt voor een dating site natuurlijk fantastisch. Want het is natuurlijk echt de plek waar heel veel singles samenkomen. Dus als je een single zoekt, ja, dan zou ik zeggen, daar vind je best een single.
Ja.
Alleen ik denk niet op de goede voorwaarden, want iedereen vult de gegevens zelf in. En de een is wat ander, wat op een andere manier serieus. Of is het op een andere manier wat kritisch. Of plakt er een foto op waarvan hij zelf denkt van, hé, daar sta ik leuk op. En iemand anders denkt van, ja, maar daar sta je helemaal niet op. Niet leuk op.
Dat is 10 jaar geleden.
Dus, ja, of een foto van 10 jaar geleden. Omdat je het allemaal zelf doet, denk ik niet dat het heel succesvol is. Een van de voordelen is dat het een hele grote groep singles is. Dus als je denkt van, hé, ik moet een grote groep singles hebben, dan heb ik meer kans. Ja, dan is dat wel de plek. Vanuit onderzoek weten we dat ongeveer 7-8% vindt een partner op een dating site.
Toch wel.
Dus, toch wel. Dus stel dat daar 100.000 mensen op een dating site staan, nou, dan zijn er toch 8.000 mensen die slagen.
Ja.
Dat zijn er dan best wel veel.
Ja.
Voor die 92 is het teleurstellend.
Ja, ja, maar dat is ook wel ontzettend veel.
Ja, maar die 92.000, dat zijn wel heel veel mensen. Dus 92% die geen partner vinden.
Ja.
Dat is dan wel handig voor ons, want die komen niet allemaal. Maar daar komen er wel weer van mensen naar ons toe.
Ja, ja, precies.
We gaan er zo op door.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Hey, maar wat ik van Lieselot wel interessant vond in het begin van het gesprek. Je had het over de maatschappij moet ook veranderen. En ja, er is zoveel afleiding. Het is zo'n snelle maatschappij. Hoe kun je de mensen nou als het ware onthaasten om dan de tijd te nemen om een goede, juiste match te vinden?
Dat is inderdaad een grote uitdaging bij waar wij voor staan. Mensen willen alles heel snel. Daarnaast is het ook zo, zoals Robert al zei, bij de dating site beoordeel je elkaar eigenlijk op hoe goed je schrijfvaardigheden zijn.
Ja.
Okay. Eigenlijk hoe goed jij je kan presenteren. Op speeddaten beoordeel je elkaar op hoe goed je je presenteert. Dat zijn gewoon dat zijn specifieke vaardigheden die niet zeggen over hoe prettig jij in een relatie bent. Wij willen graag dat mensen de tijd nemen elkaar te leren kennen en te ontdekken hoe die ander in een relatie is, in de omgang is. En daar hebben we best wat overtuigingskracht voor nodig. Dus dat is ook een hele belangrijke taak voor de consulent om steeds weer mee te geven van hoe kun je nu voor jezelf bepalen of iemand bij je past.
Ja.
Omdat op een of andere manier in de maatschappij we dat een beetje kwijtgeraakt zijn. De verkeerde beoordelingscriteria gebruikt worden.
Ja, nou ja, dat swipen natuurlijk, hè, wat je net al aangaf, dat is inderdaad iets wat, ja, het is zo vluchtig. Wat kan je er nou helemaal mee uiteindelijk?
Ja, maar dat is hetzelfde als dat je een periode hebt dat bedrijven mensen aannamen met een leuke babbel.
Ja.
En het dan na verloop van tijd afkomen dat daar niet veel werk mee klaar krijgt.
Ja.
In een vlotte babbel.
Dat is zeker waar. Ik zat ook te denken aan dat er heel veel mensen op een gegeven moment dan niet meer de moeite willen doen om aan een relatie te werken.
Ja,
en
klopt.
Dat is het verhaal. Ja. Geven mensen te snel op?
Absoluut, absoluut. Maar het ergste vind ik nog dat mensen hele hoge eisen aan zichzelf en elkaar stellen. Waardoor we sinds een jaar of 10 bizar veel mensen hebben die burn-out zijn.
Ja.
En bizar veel scheidingen die volledig onnodig zijn. Want ik ben geen tegenstander van echtscheiding. Ik ben zelfs een voorstander van prettige echtscheiding. Als je echt niet bij elkaar past.
Ja, dan is
maar
het zo.
Maar ik vind het heel jammer als mensen die bij elkaar passen, uit elkaar gaan en van de regen in de drup gaan. Want je neemt jezelf mee. Dus als je gaat scheiden, terwijl het eigenlijk aan jezelf ligt, dan ga je keer op keer weer op je snuffert.
Ja.
En ja, mensen zijn echt niet altijd beter af. En dan ja, op zoek gaan ze naar een nieuwe partner. En ze komen erachter dat ze echt een gouden man of vrouw hebben laten gaan.
Ja, precies. En dan lopen ze vaak ook weer tegen dezelfde dingen
ja,
aan.
Maar dat is dus er is een heel groot verband tussen de burn-outs en de echtscheidingen van dit moment. Door die snelle maatschappij en die hoge eisen. En we stellen de verkeerde eisen aan elkaar.
Ja, je ziet het gewoon. Mensen willen heel snel. En dat is voor daten natuurlijk niet heel erg handig.
Nee. En ook het streven naar het beste. Er is ook een beetje zo'n tendens. Je moet het beste uit jezelf halen. Hè?
Ja.
Verantwoordelijk voor je eigen geluk. En,
alles moet leuk zijn.
Leuk blijven. Ja. Ja, en die tendensen zijn enorm belemmerend voor relatiegeluk. Want als je zegt, alleen het beste is goed genoeg, dat gaat hem nooit worden. Gaat gewoon niet lukken. Maar dan stel je ook de hoge eisen aan jezelf. Je kunt er ook zelf niet elke dag even goed en mooi en vrolijk en leuk en lief zijn. En weet je, een beetje ontspannen is.
Ja, nee, maar dat hoort er helemaal bij. En bovendien, dat bestaat ook niet.
Het bestaat niet. Nee, maar het klopt ook niet.
Ja.
Nee, maar het is ook, je bent dan op het verkeerde gericht en je vergeet te genieten. Mijn allerbelangrijkste advies aan iedereen die nu luistert is dan ook, geniet vooral van elkaar. Maak het gewoon gezellig en wees een beetje lief voor elkaar.
Nou, zeker weten. En daar past deze maand natuurlijk ook. Nou ja, die maand past er niet bij. Wij passen bij de maand. Uiteraard. Dus ik heb nog even een andere vraag. Hè? Want jullie hebben specifiek gekozen voor die persoonlijke aanpak. Dat doen jullie al 30 jaar. En het is gebleken dat dat gewoon heel erg goed werkt. Maar vinden jullie het zelf niet een beetje ouderwets?
Ja, zeker. Maar liefde is ouderwets. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen van, ja, maar is dat niet een beetje cliché? Ja, liefde is cliché. Dat is niet spannend, dat is geen avontuur, maar dat is fijn.
Het is fijn, het is ook veilig natuurlijk.
Ja.
En mensen die vaak ook lang bij elkaar zijn, die kiezen vaak ook wel een beetje voor veiligheid.
Nou, ik zie juist mensen die ik zie die heel gelukkig zijn.
Ja.
Die zijn heel avontuurlijk in de zin van de wereld over, een avontuurlijk beroep kiezen. Niet bang zijn om te wisselen van baan, omdat ze die stevige thuissituatie hebben.
Ja, precies. Maar dat bedoel ik. Dus die veiligheid, geborgenheid en dat stukje zekerheid, dat is het fundament.
Ja.
Eigenlijk als dat fundament zo goed is, dan kan je de wereld aan.
Ja, dat klopt.
Daar komt het op neer.
En dan ben je ook heel erg ontspannen. Dus je wordt ook echt letterlijk slimmer.
Ja.
Je wordt ook echt intelligenter, omdat je ontspannen en veilig bent, niet op je hoede hoeft te zijn, omdat je elkaar steunt. Kun je dus gewoon al je hersencapaciteit gebruiken voor dingen die ertoe doen, in plaats van zitten stressen.
Is dat onderzocht? Wetenschappelijk onderzoek?
Ja, dat is wetenschappelijk onderzoek. Het heeft met hormonen te maken.
Oh, okay.
De beschermende werking van hormonen, onder andere oxytocine.
Als we met alles moeten stoppen wat ouderwets is, dan hoeven we ook geen radio meer te maken. Want dat gebeurt ook al 125 jaar. Dus dan kunnen we ook niet meer voetballen. Dat is de 125 jaar. We zijn al 80 jaar met vliegtuigen op en neer aan het vliegen.
Ja.
Dus we eten al een paar duizend jaar. Dus ja, als we moeten stoppen met alles wat ouderwets is, dan komen we niet ver. Ik denk juist dat die oude dingen, dat die heel veel waarde hebben.
Ja.
En bijvoorbeeld radio komt weer helemaal terug. En ik zou er niet gelukkig van worden als ik de hele dag een YouTube filmpje moest kijken.
Nee.
Ik luister liever naar de radio.
Ja, nee, precies. Nou, het is ook zo, inderdaad. Ik denk juist wel dat het zo belangrijk is. Want daar zitten die fundamentele waarden en normen heel sterk in verankerd. Juist in die ouderwetse tradities. Niet in alles natuurlijk, maar een hele hoop wel.
Maar we hebben wel een probleem in de huidige maatschappij. En Lot had het net al over die burn-out en dergelijke. Ik denk als je in het jaar 1000 in slaap zou vallen en je zou 100 jaar slapen en wakker worden in het jaar 1100.
Ja.
Dan is er niet zoveel veranderd. Dan kun je nog gewoon mee. Maar stel dat je in 100 jaar geleden in slaap zou zijn gevallen en je wordt nu wakker. ja, je kunt totaal niet meer mee. Je krijgt niks meer te eten.
Het is alsof je kunt niet meer werken.
Je woont op een andere planeet. Ja, dus ja. De laatste 25 jaar, de laatste 50 jaar is het zo hard gegaan.
Heel hard gegaan, en, ja.
Ik wil er nog iets aan toevoegen.
Dat is wel even lastig. Dat is voor ons wel moeilijk te bevatten, denk ik, als mens.
Nou ja,
ik wil daar de biologie aan toevoegen. Want wat jij zegt is...
Bloemetjes en bijtjes?
Nee, maar gewoon ons lijf. Monique, het kan, jij had het net over traditioneel en waarde normen. Maar vergeet ook niet dat we gewoon een lichaam en geest hebben. En dat we gewoon cellen hebben en hormonen hebben. En die hebben ook hun behoeftes. Als jij bijvoorbeeld zegt, ik vind dat ouderwets om gewoon elke nacht te gaan slapen. Weet je wat, ik ga niet meer slapen. Kan gewoon niet.
Ja.
En liefde en geborgenheid, dat is ook een lichamelijke behoefte. Die mogen we niet vergeten.
Nee, zeker niet. Maar als je kijkt naar de jonge generatie... Ja, die denkt er heel anders over.
Is dat zo?
Sleep is overrated, wordt er ergens wel eens op t-shirts gezet.
Ja, maar daarom noem ik het ook. Ja. En die komen er wel op terug.
Ja, dat is eigenlijk...
Kijk,
dus
en als je jong bent, heb je het recht op je bek te gaan. Ja. Op een gegeven moment word je wel verstandig.
Dat hoort er allemaal bij, hè? Het is een learning process, zoals we dat ook kennen, inderdaad. Hé, Radboud, wat vind jij het leukste aan je vak?
Het leukste aan mijn vak? Ja, ik ben heel erg van de relaties, van dingen samen bespreken, dingen samen doen, mensen leren kennen. Dus dat vind ik het allerleukste.
Oké, want begeleid jij ook mensen in die zin? Want je bent operationeel directeur.
Ik spreek nog wel eens met klanten. Ja, en ik denk dat heel belangrijk is. Dat je ook als je de leiding probeert te geven aan de organisatie, dat je toch ook regelmatig nog met klanten in gesprek komt. En ik heb veel contacten over de hele wereld met bureaus. Ik zit in een board van het Matchmaking Institute.
Ja.
Dat is in New York een wereldwijd instituut wat probeert om erkenningen uit te geven aan bureaus en kwaliteit probeert te delen. En op die manier proberen we ook te bemiddelen. Dus stel dat je een partner in Ontario of in Canada of in Tokio zoekt.
Ja.
Dan zou ik die voor je kunnen bemiddelen. Ik moet zeggen, er is vanuit Nederland niet heel veel vraag naar een partner in Tokio. Maar het kan.
Nou, fantastisch. Dat is
toch
wel leuk.
Bij deze even oproepen.
Meld je aan.
Ja, interessant.
Even nog iets anders. Want Lieselot, jij hebt een heel mooi boek uitgegeven. En dat heet Ja, ik wil.
Hoe vind en bind ik mijn droompartner?
Ja, precies. En voor wie heb je dat boek geschreven?
Nou, ik ben het eigenlijk gaan schrijven... Ja, voor Radboud.
Voor Radboud?
Nou, Radboud zei... Jij hebt zoveel te vertellen altijd. Waarom schrijf je het niet eens op? Nou ja, ik zeg, lijkt me nogal een heel werk. Ja, ik zeg, dat heb ik niet zo gedaan. Nee, zit hij, maar als je morgen begint, zie je wel hoe het afkomt. Nou ja, oké. Okay. Dus als je vorig jaar was begonnen, was het nu al af geweest. Ik denk, oh ja. Nou, ik heb er 1,5 jaar aan geschreven. En het was eigenlijk ter ere van het 30-jarig bestaan van Mens en Relatie.
Oh, oké. Okay.
En terwijl ik schreef, realiseerde ik dat mijn moeder eigenlijk afscheid nam. Hè? Die is...
die heeft zich een beetje teruggetrokken.
Leeftijd. Ja. En dus terwijl ik schreef, heb ik ook heel veel van haar ervaringen erin verwerkt. Dus het is geschreven voor eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in relatiebemiddeling.
Ja.
Maar ook de mensen die een partner zoeken. Ik heb dus echt mijn werkervaring en wat ik geleerd heb. Ik doe ook ben ook bezig met een promotieonderzoek inmiddels naar factoren die de slagingskans beïnvloeden.
Ja.
Maar vooral... Ja, wat belemmert mensen? Waarom hebben ze niet die ene lieve partner die ze zo graag willen? Waarom lukt dat soms niet? Welke factoren spelen daarbij een rol? Dat ben ik gaan onderzoeken en ik heb met mensen gesproken. Dat heb ik allemaal in dat boek verwerkt.
Ja, precies.
En wat ik van mensen begrijp, er zijn mensen die zeggen... Ja, ik vind dit gewoon een studieboek van... Hoe kan ik mijn partner vinden?
Nou, ik heb het. We hebben het ook bekeken, inderdaad. Ja. En we zagen ook wel. Het is niet gewoon een boek van. Oh, gezellig leuk, wat tips en tricks. Hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Maar er zitten echt ook wetenschappelijke studies achter. Hè? Dus, en onderzoeken die er zijn gepleegd. Dus dat ziet er heel goed uit. En ik denk ook wel dat het een boek is wat. Mensen die echt willen weten van waar ligt het aan dat ik zo lang single ben. Dat die het inderdaad wel kunnen gebruiken, zo'n boek.
En mensen die vaker wat korter durende relaties hebben van een paar jaar.
Ja.
Maar die nooit eens langer dan 10 jaar gelukkig zijn.
Ja, ja, precies. Ja.
Maar het is ook knap dat je beide werelden zeg maar kunt integreren in een boek. De kant van de consulent en de kant van de klant. Nou, dat is niet makkelijk, denk ik. Ik kan het niet, denk ik. Maar jij hebt het wel voor elkaar gekregen. En de titel is natuurlijk heel pakkend, hè? Ja, ik wil. Ja. Dus dat heel herkenbaar.
Ja, uiteindelijk gaat het om dat magische moment. Ja. Die verliefdheid, die vlinders. In die 33 jaar dat ik nu bij mensen in relatie ben, hebben meer dan 40.000 mensen een partner gevonden. Ja. Soms dat ik mensen gewoon op straat tegenkom als ik hier loop. Net zaten we hier beneden te eten en er kwam ook een wat oudere heer binnen en die keek mij zo aan en toen dacht ik, die herkende ik. Je krijgt soms kaartjes, babykaartjes, ook trouwkaarten. Vaak na de bruiloft sturen ze het pas op.
Ja, ach,
dus niet de bedoeling dat je komt, maar even ter kennisgeving.
Ja, nou heerlijk, dankzij jullie natuurlijk.
Instelling is heel belangrijk, hè, als je hier aan begint. Want als je er niet open voor staat, dan is het moeilijker dat het werkt.
Maar dat begint al met er wat voor over hebben dat je die partner gaat vinden.
Ja, en als je het zelf niet kan, dan moet je ook nog maar wel durven om die stap te zetten naar een bureau zoals die van jullie.
Ja, durven of jezelf de moeite waard vinden.
Absoluut.
Is dat een ding wat veel voorkomt? Gevoel voor eigenwaarde?
Hoe hoger de eigenwaarde, hoe relaxter mensen erin stappen. Iemand die gewoon een gezonde eigenwaarde en een gezonde hechting heeft, die heeft zoiets van, ik wil graag een partner. Wat is de beste manier om mijn doel te bereiken? Oh, mensenrelatie heeft 75% slagingskans. Nou, schrijf ik me daarin. Dat is heel relaxed.
Dat is heel relaxed. Hartstikke leuk.
Ja.
Radboud en Lieselot, bedankt voor dit mooie gesprek. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met de vierde aflevering van onze reeks over Sirus. De organisatie die hulp biedt bij bedoeld en onbedoeld zwangerschap en begeleiding biedt bij jonge en tienermoeders. We praten hierover met Hanny Visser, Inger Zijlstra en Tamara. Tot zo dadelijk! You know, Christmas was made for the children. Destiny's Child. 2G Christmas. Destiny's Child. Christmas, my baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring. On the seventh day of Christmas, my baby gave to me a nice back rub, then he massaged my feet. On the sixth day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. On the fifth day of Christmas, my baby gave to me the point that he wrote for me. Feeling that it felt so good, he missed me. Feel so in love, 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my baby. Oh, it makes me feel so good. I'm so in la 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 love. How I love him for his generosity. My man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? It feels so lovely. My baby gave to me a candlelit dinner just for me and my honey. On the third day of Christmas, my baby gave to me a gift certificate to get my favorite CDs. On the second day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the first day of Christmas, my baby gave to me quality T.I. and me. Feeling that it feels so good, he makes me feel so in love, 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my baby. In de vorige aflevering hebben we het ook gehad over anticonceptie en hoe prettig het zou zijn als dit niet alleen maar tot 18 jaar vergoed zou worden. Maar ook is het zo dat jongeren niet altijd op de hoogte zijn van de vergoedingen en het toepassen hiervan. En daar gaan we mee verder vandaag.
Inger, als jij preventielessen geeft op school,
ja,
komt de anticonceptie ook dan aan bod?
Ja, zeker. We benoemen eigenlijk, ik vraag altijd wat ze weten. En ik vraag ook van, weet je ook waar kan het misgaan, zeg maar? Bijvoorbeeld als je de pil neemt, wanneer werkt die minder goed? Dat ze daar ook over nadenken. Dus dat is zeker een onderdeel in de les, ja.
Oké.
Komen er veel vragen op?
Ja, eigenlijk reacties? Heel veel vragen, ja. En ook wel van jongens, omdat ze vaak niet helemaal weten wat die pil dan is. En ook wel de impact van, dat moet je iedere dag rond hetzelfde tijdstip nemen.
Ja, inderdaad, want dat heeft bij jongens meer impact ook?
Nou ja, die denken wel, oh ja, dat is best wel een verantwoordelijkheid, zeg maar, om te nemen.
Ja. Ja, maar ja, als het erop aankomt, denken ze, nou, ik doe dat jasje toch maar niet om en jij slikt toch de pil.
Ja, kan, ja. Ja, ik probeer ze daar ook over te laten nadenken. Het komt ook in het spel naar voren, van dus is er een vraag van wie is er nou verantwoordelijk? Is de jongen of het meisje verantwoordelijk ervoor? En de meeste antwoorden wel van, nee, we zijn er beide verantwoordelijk voor. Dus ja.
Tamara, hoe zie jij dat? Met anticonceptie, hoe leeftijdsgenoten daarmee omgaan? Of misschien in de tijd dat je nog op school zat?
Ik denk dat op de middelbare school de norm is dat meiden de pil slikken.
Ja.
En als er wat, ja, ik kan dat misschien alleen voor mezelf spreken, maar ik merk ook wel bij vriendinnen dat het steeds vervelender wordt om de pil te slikken. Dat echt de bijwerkingen, ja, echt als onprettig worden ervaren. Dat is één ding, maar ik merk ook dat jongens niet zo beseffen dat abortus zo'n impact heeft op een meisje. Of ze ernaar achter staat of niet. Ik denk dat jongens dat nog eerder zien als nog iets dat je achter de hand hebt en dat je dat wel even doet.
Ja, ja, precies. Net als, zeg maar, die morning after pill. Maar ja, dat is natuurlijk iets heel anders in feite.
Ja.
Ja. En ook niet fijn, natuurlijk. Want je wil eigenlijk helemaal niet naderhand iets moeten doen om te zorgen dat je het alsnog niet zwanger raakt.
Ja.
Hanny, nou kan ik me heel goed voorstellen dat die keuzegesprekken, hè, die jullie doen met onbedoelde zwangerschap, die zijn heel belangrijk.
Mm-hmm.
Maar kunnen jullie iedereen ook bereiken met de middelen die jullie hebben? Moet ik ook denken aan wijkteams, huisartsen, abortusklinieken.
Nou, daar moeten we zelf hard ons best voor doen ook.
Ja.
En dat doen we ook door wijken naar overleggen te gaan. Contact met scholen, jongeren, hulporganisaties, et cetera. Ja. En online zijn we gelukkig goed vindbaar.
Jullie hebben daar ook een speciale website voor?
Ja, we hebben vragen over abortus is een website in het.
Oké, ik heb ook gezien dat er in Nederland een genootschap is voor abortusartsen. Is dat een partij waar jullie mee communiceren of mee samenwerken?
Nou, ik niet direct, maar wij hebben hier wel contact met de abortuskliniek in Amsterdam. Dus wel, zoals ik zei, we hebben rondleiding gehad en daar werd ook uitgelegd dat iemand eerst 20 minuten met een arts in gesprek gaat om te zorgen van zijn er twijfels, hoe en wat. Dus ze vragen dat wel goed uit, heb ik begrepen.
Ja.
En daarna ook bij de verpleegkundige nog een gesprek van, weet je het zeker? Dus ze zijn wel mee bezig van als iemand twijfelt om te kijken van wat kunnen we? Is dit voldoende nu? Of gaan we iemand doorverwijzen naar de organisaties die er zijn en daarbij kunnen helpen, begeleiden?
Volgens het CBS is er al jaren een dalende trend zichtbaar als het gaat om het aantal tienermoeders in Nederland.
Klopt.
Is dit de uitkomst van de vele preventiemaatregelen die jullie doen?
Ja, dat valt heel lastig te onderzoeken. Want natuurlijk als jij op je 16e een preventieles hebt gehad, is het lastig te onderzoeken of je daar op je 25e nog mee bezig bent. En dus vanuit onze preventielessen aan zich, volgens mij kunnen we dat niet zo goed achterhalen, toch Inger?
Nee, dat idee heb ik ook niet, nee.
Nee.
Maar je probeert het mee te geven, ja, wel natuurlijk.
Ja, er is ook een stijgende lijn in op welke leeftijd jongeren voor het eerst met elkaar naar bed gaan. Uit het onderzoek Rutgers onder je 25e kwam naar voren dat de gemiddelde leeftijd 18,6 is. Maar waar dat precies aan ligt.
Wie zal het zeggen?
Ja, dat durf ik nu ook niet zo te zeggen.
Nee.
Hanny, tegen wat voor problemen kun je allemaal aanlopen als je zwanger bent en het gaat om de relatie of mensen in de directe omgeving?
Ja, wat we zien in keuzegesprekken is dat mensen in de omgeving natuurlijk vaak een mening. En het is ook goed dat die meedenken met iemand, maar het kan ook beïnvloeden. Ik vind dat heel knap als een ouder van een vrouw bijvoorbeeld zegt van, joh, welke keuze je ook maakt, ik sta achter je. Want dan leg je niet iets op. Hè. Er zijn ook wel mensen die toch zeggen, nou, ik zou toch abortus doen of ik zou toch het kindje houden. Dat kan prima, terwijl ze het zelf niet zo voelen. En het is toch wel de kunst, ook voor omgeving, om te proberen, wat wil die persoon?
Ja.
En dat is natuurlijk heel moeilijk, want je ziet ook de omgevingsfactoren. En wat we merken in relaties, we hebben ook gesprekken, heel veel gesprekken met stellen. Ik probeer ook vaak wel de partner te betrekken. Is dat ze ook wel tegenover elkaar staan omtrent de keuze. Dus ja. De een wil het wel houden, de ander niet.
Dat is best een lastige situatie op zo'n moment.
Zeker, vind ik ook moeilijke gesprekken. Ja. Daar praat ik ook veel met mijn collega's over. En wat ik heb geleerd is dat je hoeft ze niet weg te laten gaan dat ze het met elkaar eens zijn. Maar dat ze wel in een soort middenweg komen van we begrijpen elkaar en we horen elkaar. Zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk dan het doel. En hoe kun je dan samen toch een keuze maken waar je samen mee verder kunt.
Want in hoeverre geef je ze daar nog de ruimte in om daadwerkelijk tot een besluit te komen?
Ik denk veel, want wat ik eigenlijk doe met stellen als die tegenover me zit, is vragen stellen en dan stel ik aan beide dezelfde vraag.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, hoe stel je maakt deze keuze? Wat voor invloed heeft dat, denk je, op je leven? En dan vraag ik dan eerst aan haar en dan aan hem of andersom.
Ja.
Dus om ze beide echt het woord te geven daarin. En ik probeer ook uit de heen en weer discussie te blijven.
Ja.
Want het is juist fijn dat ze een onafhankelijk iemand tegenover hun hebben zitten. Die niet zegt dat of dat moet je kiezen. Of ik ben het meer met jou eens of niet. Dat zou ik nooit willen.
Nee.
Hoe wordt dat ervaren door de stellen?
Nou, ik krijg wel eens terug dat ze het fijn vinden dat ze even met iemand kunnen praten die er verder geen emotionele waarde aan hecht.
Ja, ja.
En dat ze toch wat rustiger met elkaar kunnen praten dan thuis. Thuis komen er vaak weer andere dingen bij. En ze hebben ook niet altijd de rust thuis. Dus dat merk ik. En ik denk dat de omgeving en relatie is heel belangrijk voor de keuze. Want ja, het is toch moeilijker om een keuze te maken als je er helemaal alleen voor staat. Dat geldt voor beide kanten op natuurlijk. Want als je voor awards kiest en mocht daar wel last van krijgen, is het ook fijn als iemand je steunt en ervan af weet.
Zeker,
en ja. Andersom, als je voor het houden kiest en vergeet ook niet de afstand ter adoptie optie. Of pleeggezin, dat kan ook heel moeilijk zijn, ook al kies je daarvoor.
Ja.
Dus omgeving en netwerk is echt heel belangrijk. We kijken ook altijd naar het netwerk, van heb je die, wie weten het? Nou, we merken toch wel vaak dat het heel klein wordt gehouden. Sommigen vertellen wel aan veel mensen, sommigen nog niet. Die willen eerst zelf de keuze maken en dan vertellen aan anderen.
Ja.
Dat verschilt een beetje.
Hoe was dat bij jou, Tamara? Want je bent nu alleenstaande moeder.
Ja.
Maar uiteraard had je wel een relatie of in ieder geval een partner.
Ja.
Hoe is dat bij jou verlopen? Is de persoon in kwestie wel op de hoogte van het kind?
Ja, destijds had ik al een jaar een relatie met de vader van mijn kind. En hij was heel stellig dat we voor abortus moesten gaan.
Oké.
Ja.
Maar dat was niet jouw keuze uiteindelijk?
Voor mij was dat inderdaad niet de juiste. Nee, dat was niet mijn keus.
Ja.
En daar hebben wij ongelooflijk veel ruzie over gehad.
Ja. Ja. Heeft dat er ook toe geleid dat jullie uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan?
Deels. Het was voor mij heel moeilijk te verkroppen dat hij mij de zwangerschap in mijn eentje heeft laten doen en me niet heeft gesteund tijdens de zwangerschap. En uiteindelijk wilde de vader dan wel betrokken zijn met het kind. Maar hij wilde geen verantwoordelijkheid nemen voor het kind.
Maar wanneer kwam dat? Want je hebt eerst heel veel ruzie natuurlijk.
Ja.
En dan op een gegeven moment, dan ben je natuurlijk zoveel maanden zwanger. En dan moeten er natuurlijk bevallingen gaan plaatsvinden. Is hij bijvoorbeeld bij de bevalling ook geweest?
Wij hebben ervoor gekozen dat hij wel bij de bevalling aanwezig was. Dat wilde ik zelf ook graag. Want
ja, dus vader van het kind.
Ja,
je precies. Wilde hem dat niet ontnemen natuurlijk.
Ja, precies. Maar eigenlijk was het heel dubbel. Want hij wilde eigenlijk wel de lusten, maar niet de lasten.
Ja.
Heel vervelend voor mij. Omdat ik dus het niet eerlijk vond, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat geeft een wrang gevoel natuurlijk. Ja.
Met de gesprekken die ik met Hanni heb gevoerd, heb ik dat heel erg kunnen structureren tot dat ik niet vanuit mijn eigen gevoel met hem moet omgaan. Op hem moet reageren, maar dat het belang van ons kindje het uitgangspunt moet zijn.
Ja, heel verstandig. We gaan er zo op door.
The snow on the branches heavy, the load is heavy. I know still they're beautiful. I need to go home, warm up by the fire tonight. Leaving it all behind. It might be cold, but in my heart it's Christmas time. Christmas time. Ooh, turn your lights on, it's winter season. All we need is to hold on tight. Lonely, we might feel lonely. Hanging on, 'cause you're so much more. Christmas time. Ooh, it's Christmas time. Ooh, ooh, a blanket of snow might grow, but I tell you it won't last long. You don't have to be. Let's sing together, because it's Christmas time. Ooh, it's Christmas time. Ooh, it's Christmas time.
Mara, we hadden het zojuist over het nemen van beslissingen en support.
Stond je er helemaal alleen voor? Of was er misschien ook nog familie op de achtergrond?
Ik heb heel veel steun van mijn familie en van mijn vrienden.
Ja.
Ook
ja.
Toch wel?
Ja, ja. Ik heb een heel sterk netwerk opgebouwd eigenlijk. Dat is ook, denk ik, de grootste tip die ik voor zwangere meiden heb. Is dat je echt heel veel hulp moet vragen. En ik ben zelf dan niet zo verlegen, maar ik kan me voorstellen dat dat heel erg moeilijk is. Je moet echt heel veel hulp vragen. Mensen willen je ook wel helpen, maar...
Is er ook zoiets als schaamtegevoel misschien, dat dat speelt?
Ik denk dat dat... ja, voor mij persoonlijk dus niet zo. Maar ik denk dat dat wel bij veel meiden een rol kan spelen. Want je hebt eigenlijk financieel hulp nodig. Praktisch met oppassen, maar ook wel...
Ja, gewoon mentale support.
Ja, want bijvoorbeeld, ik wil nog best wel gezellige dingen doen met mijn vriendinnen. Maar dan moet ik wel zeggen van ja, pap of mam, kunnen jullie even op een kindje passen?
Ja.
Ja, misschien dat niet iedereen dat zo aan zijn ouders kan vragen.
Ja, of want ook daar vragen. Kan de band natuurlijk in verslechteren. Hè?
Ja.
Dat mensen er niet achter staan dat je zwanger bent. Nou was jij toch al boven de 20.
Ja.
Dus dat... Valt nog een beetje zo van, nou ja, hè, het ja. kan. Maar goed, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je überhaupt support hebt.
Ja, en bij mij was het dan op zich ook wel lastig hoor. Want mijn moeder bijvoorbeeld, die is religieus en die was anti-abortus, om het zo te zeggen.
Ja.
En dat was voor mij, mijn band met haar heel slecht. Omdat ik het gevoel had dat ik zo niet een keuze kon maken voor mezelf. En daarin is ook een stukje begeleiding van Hannie op zijn plaats geweest. Hoe ik met mijn moeder om moet gaan. En hoe we samen toch een goede band hebben kunnen blijven houden.
Ja.
Ja.
Nou, dat is ook ontzettend belangrijk. Heel waardevol.
Ja.
Nog even om terug te komen op de relatie met de vader.
Mm-hmm.
Want ziet hij heden ten dagen zijn zoon?
Ja. We hebben daar gewoon goede afspraken over gemaakt. Dat hij... in overleg met mij op bezoek kan komen.
Ja.
En in principe hebben wij dan nu onderling afgesproken... dat hij zo vaak kan komen als hij wil.
Ja.
Maar hij moet het wel eerst overleggen.
Okay.
Hoe gaat dat tot nu toe?
Nu gaat het heel goed. Op het begin was het moeilijk. Want hij wilde bijvoorbeeld geen alimentatie betalen, maar hij kon wel onaangekondigd op de stoep staan. Dat soort fratsen, ja, dat is dat heeft heel veel ruzie opgeleverd. Echt. Ja. En ook wel dat ik me heel erg gekwetst voelde dat hij me niet heeft gesteund in de zwangerschap. Terwijl ik juist eigenlijk heel veel steun nodig had. Had ik zoiets van, nou, wil ik jou ook niet helpen, zeg ja. maar. Maar goed, ja. daar heeft Hanny ook geholpen van, ja, het is gewoon voor ons kind het beste als hij een goede relatie heeft met beide ouders. Dus dat moet voorop staan en niet de problemen in onze relatie.
Ja.
Dus dat is eigenlijk, zijn twee aparte dingen. De relatieproblemen en de relatie... van de ouders met het kind.
Ja, zeker. Het is ook heel erg belangrijk, want dit is iets wat natuurlijk heel veel voorkomt.
Ja.
Hè? Dat mensen dan ruzie krijgen. Mm-hmm. Maar goed, ik denk dat je het wel aardig hebt opgelost. Ook met hulp van Cyrus, als ik het zo hoor.
Ja, ik denk wel dat voor mij die hulp gewoon heel belangrijk was. Ik denk eigenlijk dat ik dat niet zo zelf had gekund. Want ook mijn vrienden en mijn ouders hadden zoiets van... nou, laat hem lekker links liggen. Hij wil dit niet. En hij heeft het je alleen maar moeilijker gemaakt. Dus focus op jezelf. Maar uiteindelijk met begeleiding ja, hebben we er toch ook wel de waarde van kunnen inzien voor juist mijn kind. Dat hij wel een goede relatie heeft met de vader.
Ja.
Hoeft niet per se hoor. De vader kan ook niet in het leven zijn. Maar dan moet er toch nog een realistisch beeld van de vader zijn. Gewoon van ja, dit is je vader.
Ja.
En niet een of ander mysterieus persoon waarvan je niks mag weten of zo.
Ja, nee, dat is heel ouderwets ook volgens mij.
Ja, ja.
Wat ik ook nog wilde weten, want is het kind wel erkend door de vader? Draagt hij wel de achternaam?
Nee, wij hebben ervoor gekozen om alle officiële kanten bij mij te houden. Ja,
ja. Oké, daar voel je je ook wel prettig bij.
Ja.
Oké. Is de relatie tussen jullie onderling overigens wel verbeterd nu? Dat je wel een betere band hebt?
We hebben nu zeker een betere band. Ik denk dat we nu echt elkaar als co-ouders zien.
Ja, ja. Oké. Nou, dat is mooi dat je daar ook naartoe hebt gewerkt.
Zeker.
En het resultaat er ook van ziet. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja.
Zeker.
Nou, het raakt me ook wel, want ik vind ook dat Tamara zelf heel hard heeft gewerkt. Maar het is inderdaad wel waar. Het is ook heel moeilijk hè? Om dan niet vanuit je eigen emotie te kijken naar die persoon. Want hoe moeilijk is het dat je inderdaad zwanger bent en hij laat je gewoon zitten even in dit geval.
Ja.
Maar komt dan later wel weer terug. Maar het is wel zo dat het is gewoon moeilijker voor mannen, want het zit niet in hun lijf. Dus ze bouwen, als je zwanger bent, kunnen hun wat meer met een afstand naartoe kijken. Soms hoor ik van hun. En ja, als het kindje er eenmaal is, denken ze ja... Dus toch wel mijn kind, zeg maar. En ik wil ook wel invloed hebben.
En dan een zoon, dat kan soms ook nog extra bijdragen daarin.
Ja, en het is toch altijd belangrijk om dan te proberen naar het belang van het kind te kijken. En hoe moeilijk dat ook is, want dat snap ik heel goed. Hè. Je hebt je eigen emoties en er is iets misgegaan in je relatie. Maar ja, als hij wel toenadering zoekt naar zijn kind, verdient hij daar, ja, heeft hij daar ook wel een kans in. En ik heb altijd wel gezegd van bouw het op, zeg maar. Je hoeft niet meteen je kind zo een middag bij hem achter te laten. Want dat zou ook niet goed zijn voor je kind. Want die kent hem niet op die manier. Dus bouw eerst eens op, ga samen een boodschap doen. Of laat hem eens een uurtje bij je thuis komen. En dan breid je dat samen uit. En ik heb ook wel geadviseerd, mochten er problemen in zijn, zijn er ook andere manieren, een mediator of iemand die helpt bij een co-ouderschapplan, om daar weer bij te begeleiden. Maar wij pakken dat stukje wel op in het eerste jaar na de bevalling.
Hanny, nou heeft de begeleiding met Tamara goed uitgepakt. Mm-hmm. En Tamara heeft ook daarin zelf heel veel ondernomen. Dus dat is een mooie situatie. Maar er zijn ook tal van situaties waarbij dat niet zo goed gaat.
Zeker.
Nou heb ik ook gezien dat jullie samenwerken met organisaties zoals Veilig Thuis.
Mm-hmm.
Kun je daar iets over vertellen, wat jullie daarmee doen?
Nou ja, als maatschappelijk werk, je werkt natuurlijk sowieso met de meldcode ook. Hè. Als er wel problemen zijn, dan moeten wij dat wel melden. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Daar hebben we stappen voor en bespreek je eerst met een collega. Nou, dat zijn allemaal van die stappen. En met cliënten uiteraard eerst. Bespreek je zorgen. Ik heb ook wel meiden, vrouwen die het toch alleen doen en waar de vader helemaal niet in beeld is. Dus ze weten wel wie het is, maar soms weten ze dat ook niet. En we proberen wel te stimuleren om iemand te betrekken. Maar dan moet die persoon ook wel willen natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld een jonge vrouw die wil dat ook graag alleen doen. En hebben we toch op een gegeven moment gekeken, nou, van stuur hem eens een berichtje van dit is je dochter. En ja, die reageerde daar verder niet op. Ja, dus dan gaan we ook niet pushen om dan wel die betrokkenheid te krijgen. Ik probeer het wel, maar iemand moet er ook wel voor openstaan en dat contact ook zoeken, zeg maar.
Is het dan niet zo dat jullie zelf ook toenadering zoeken tot de vader?
Als die bekend is, wel. Ik vraag het altijd aan de persoon. We noemen dat dan wie is de verwekker of de vader. Ja, ook in een keuzegesprek. Ook voor een keuzegesprek vragen we dat. Wil die mee naar het gesprek? En we wisselen daar een beetje. Want ik heb bijvoorbeeld binnenkort een gesprek. En die vrouw gaf aan, ja, ik wil toch wel eerst even alleen komen. Want het is juist het probleem dat wij er niet uitkomen. En ik wil even voor mezelf praten. We proberen altijd wel de partner erbij uit te nodigen. Omdat die ook belangrijk is in hoe gaat het verder. Hè? Van, kan jij achter de keus staan die zij maakt? En dat maakt het wel moeilijk. Het zit natuurlijk in het lijf van de vrouw. Maar ja, een man heeft ook rechten. En die proberen we echt wel te benadrukken ook daarin.
Ja, ja want het komt niet zomaar in het lijf van de vrouw natuurlijk.
Nee, precies.
Ja. Volgende week gaan we hiermee verder. En hartstikke goed gedaan, dames. Fijn. Dank jullie wel.
Dank je.
Zo dadelijk gaan we in gesprek met Maureen Hamel-Held en Lucia van Kallan. We praten met hen over het nieuwe zorgconcept genaamd Amazone Thuiszorg. We steken in op de behoeften en hun visie van zorg op maat. Tot zo!
Oh, I can't wait to see those faces.